U wordt gemeente namens uw kerkraad bekendgemaakt dat de diensten voor zondag 24 april vervuld zullen worden om 10:00 door dominee J.C. Breugem uit Boven Hardingsveld en om 6:30 door dominee J. Blom uit Ridderkerk. De collecten vandaag zijn de eerste rondgang onderhoudsfonds, de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we met elkaar deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze morgen mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 108, het eerste vers nu. En na de geloofsbelijdenis straks het tweede vers. Nu het eerste vers van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, daarvan het eerste vers. We belijden gemeente deze zondag, deze maandagmorgen, tweede paasdag, ons geloof met de kerk van de reformatie. En dat doen we vanuit zondag 17 uit de Heidelberger catechismus en zingen dan aansluitend het tweede vers van Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, het tweede vers, als ons gezongen amen op de geloofsbelijdenis van morgen met zondag 17 uit onze Heidelberger. Op de vraag wat nut ons de opstanding van Christus is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had kon deelachtig maken. Vervolgens worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een vast pand garantie van onze zalige opstanding. Wij gaan gemeente met elkaar lezen uit het vierde evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk en daaruit de versen 1 tot en met 18. Johannes 20, daar vinden wij onze schriftlezing. We horen er Gods heilig woord aldus. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schriften niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan het voeteinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent ge? Zij zei tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik niet weet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? Zij, menende dat het de hovenier, de tuinman was, zei tot hem, Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar ge hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem: Rabboni. Dat is gezegd, betekent meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg tot hun: ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Zover dan de schriftlezing. En de tekst voor de preek vinden wij in het 16e vers. 16e vers van Johannes 20, waar we lezen: Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zei tot hem: Rabboni. Het welk is gezegd, hetgeen betekent meester. Zover de lezing uit Gods heilig woord. Laat ons samen bidden. U geeft ons, Heere, voor de derde maal samen te mogen zijn rondom het paasevangelie. Het geopende graf, dat spreekt. Dat spreekt, Heere, van uw waarheid. Dat u uw beloften vervult en waarmaakt. Dat open graf dat spreekt dat u, Heere Jezus, de levende bent en die de dood verslonden hebt tot overwinning, die het leven aan het licht hebt gebracht en die uitdeelt wat u verworven hebt. En nu mogen wij hier vanmorgen samen zijn om opnieuw, Heere, bij dat machtig grote heilsfeit van uw opstanding uit de dood stil te staan. Heren, wij bidden om uw geest. Laat uw geest vaardig over ons zijn. Uw heilige geest, die geen aandacht vraagt voor uzelf, maar alle licht werpt op de Heer Jezus. En het neemt uit hem om het ons te verkondigen. Wil ook vanmorgen krachtig in ons werken, in ons midden, in onze harten. En laat zo het woord mogen binnenkomen. Open de deuren van ons hart. En open ook het evangelie zodanig voor ons, Heere, dat we schatgravers mogen zijn vanmorgen. En dat we de rijkdommen van het woord niet alleen mogen zien, niet alleen mogen ontdekken, maar ze ons ook toe-eigenen. En dan wordt het Jezus leven van mijn leven. Ik leef niet meer, want ik ben gestorven. Maar wat ik leef, dat leef ik Gode door het geloof. Heere, verheerlijk uw naam en verheerlijk uw kracht. En als dan straks deze dienst ten einde is, dat we dankbaar en blijmoedig huiswaarts keren of waar we ook heen gaan. En dan met de schat van uw woord in onze harten. Paaskinderen mogen zijn. Delend in de opstanding van u, de Heere Jezus, uit de doden. Met een leven vernieuwd en verrijkt. Omdat u gewerkt en versterkt hebt waar het op aankomt in het leven. En Heere, dan bent u het grote doel van ons bestaan geworden. En nog veel meer dan tevoren. Maak zo in uw woord onze gangen treden vast. Laten wij maar diep verankerd mogen worden en zijn in uw getuigenissen die alle ja en amen zijn in Christus. Ook de jongeren. Fijn dat er jongens en meisjes zijn ook vanmorgen, Heren. En geef dat ook de prediking in alle eenvoudigheid begrepen wordt door de kinderen. Al hoeven we dan niet alles te begrijpen tot in detail. Welk mens zou dat kunnen? Maar laten wij dan wel, Heere, uw woord mogen horen. Beseffen en begrijpen waar het om gaat. En zo al ook in ons jonge leven, als we nog klein en jong zijn, ons mogen verliezen aan u. En u lief mogen hebben boven alles. Wat zijn er ook een grote voorbeelden van in uw woord, Heren, dat kinderen u lief kregen. En voluit geloofden dat u de Heere bent en u volgde. Werkt u zo ook in kinderharten vanmorgen. Wij bidden, Heren, ook vanmorgen voor hen die hier niet kunnen zijn, omdat ze niet in de mogelijkheid waren door zwakte, door ziekte of door andere situaties waardoor ze gebonden zijn aan huis of omstandigheden die hen verhinderden vanmorgen ter kerk te gaan. Geef ook hen uw zegen. Bijzonder denken we aan de zieken, langdurig chronisch zieken. En de mensen die te maken hebben met fysieke achteruitgang. Maar we denken ook aan de mensen die op Pasen in het donker zitten. Niet omdat ze uw woord terzijde schuiven en er de schouders voor ophalen, maar wat kan een mens ook in geestelijke donkerheid verkeren, gebonden zijn, opgesloten zijn in de gevangenis van verdriet en misschien wel van rouw en van leegte of wat het ook allemaal is. Wilt u vrijmaken, Heren? Wilt u bevrijden? Kluisters, ketenen doen breken? En dat mensen die bijna denken te stikken in de duisternis volop weer adem mogen halen? Waar mensen woorden tekort schieten en mensenhanden tekort zijn, daar schieten uw woorden nooit tekort en zijn uw handen ook niet tekort. Kunt u bij, Heren, doet u het. Gedenkt u, Heren, ook onze jongeren die er niet zijn en over wie ouders verdriet hebben omdat ze er niet zijn, omdat uw woord geen betekenis voor hen heeft, niet meer losgemaakt, zich losgevroed van de opvoeding. O Heere God, hoeveel zijn er niet verblind door de geest van deze tijd? Licht u ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Wordt u ze te sterk, wint u ze in, brengt u terug, breekt uw harten, Heere. O, doe horen waar het om gaat en doe uw naam belijden tot zaligheid. Wij bidden u voor een wereld vol van ellendigheid, waar de sporen van de zondeval zo diep getrokken zijn en worden, en waarin de Kaïnsgeest zo woedt. Wij bidden u, Heere, te midden van eindeloos bloedvergieten, ook in onze tijd, om die krachtige werkingen van uw geest, die van oorlogshitsers vredestichters maakt. En Heere, dan zijn er zoveel terreinen in deze wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. We denken ook vanmorgen aan de strijd die woedt in Oekraïne. En bidden, Heere, dat er een spoedig einde mag komen aan al dat nodeloze geweld. En dat agressors gebroken worden in hun kracht, macht en in hun hart. Want als dat gebeurt, als harten gebroken worden van legeraanvoerders, van presidenten, van hen die wij betitelen als wereldgroten, dan houden oorlogen op en komt er vrede. Gedenkt u, Heren, ook in Ethiopië, in Jemen. Gedenkt u ook in Israël, waar de spanningen voortdurend nu hoog oplopen. En waar alles staat op springen, o Heren, houd uw hand ervoor. China, Taiwan, op zoveel plaatsen waar het geweld sluimert of is losgebroken. Bewaar ons, Heren, voor een derde wereldoorlog. Boven alles bidden we dat uw koninkrijk komt en doorbreekt, uw naam geheiligd worden en dat uw wil die heilig en goed is, alom geschiet. Heren, wilt u zo ons gebed horen? Zoveel dingen die wij niet weten, zoveel dingen die wij ook vergeten, maar wilt u genadig gedenken, Heren, en dat tot de verheerlijking van uw naam, hoort u ons gebed en aanvaardt u onze dank. Zegen om Jezus willen, opdat wij tot een zegen zullen zijn, uit genade. Amen. Wij gaan, gemeente, zingen met elkaar uit Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Het tweede, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En het derde, psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, ik noem u de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wat een contrast. Pasen, de Heere is werkelijk opgestaan. En dan een verdrietige vrouw. Je zou zeggen, dat kan niet, onmogelijk. Een opgestaande Heere Jezus, een open graf, de feiten liggen er niet om. En een bedroefde, diep bedroefde Maria. En waren het nou maar vreugdetranen? Waren het nou maar tranen van blijdschap? Maar het zijn tranen van verdriet en van gemis en van rouw. Maar wel geadresseerde tranen. En u weet hoe Paulus dat onderscheid maakt. Hij zegt, die tranen gaan omhoog of die tranen die blijven ergens beneden. Droefheid naar God, droefheid van de wereld. En de droefheid naar God kan alleen met God vervuld en getroost worden. En de droefheid van de wereld. Mensen zeggen vaak, nou die tranen kunnen alleen vertroost worden met de dingen van de wereld. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat denken wij wel. Maar moet u maar eens opletten. Een mens die verlangt naar allerlei dingen van de wereld is nooit echt tevreden met wat hij heeft en krijgt. Er blijft altijd weer een verlangen naar meer. Ik las vorige week, of het echt zo geweest is, weet ik niet, Alexander de Grote, de wereldveroveraar, weende bitter toen hij het laatste land overwonnen had. Want nu heb ik niks meer te overwinnen en nu heb ik niks meer te winnen. Droefheid naar God. Dat is de droefheid van Maria. Pasen, de Heere is werkelijk opgestaan. En je zou het zo'n vrouw willen toeroepen, droog je tranen. Er is geen reden voor je verdriet. Maria, maar ze lijkt het niet eens te horen. En driemaal lezen we, zij weent, zij huilt, zij schreit. Ze redeneert niet, ze theologiseert niet, ze filosofeert niet. Ze huilt alleen maar klaaglijk. Maria Magdalena, zo heet ze. En jongens en meisjes, Magdalena, waar komt die naam vandaan? Dat is een plaatsje, Magdala, aan de zee van Tiberias. En ooit was deze vrouw in de greep van de boze. En ze was bezet gebied. We lezen in het Markus-evangelie dat ze bezet was door 7 duivelen die haar terroriseerden. En dat is een volstrekte overmacht. En dan ben je zelf niet meer de baas. Dan word je beheerst, dan word je geregeerd door machten en door allerlei krachten die vernietigend, verwoestend, slopend, deprimerend werken. En hoeveel mensen lopen er ook vandaag zo niet rond? Die meden dat ze vrij zijn, maar ze zijn het niet. In de macht van de mammon, geweldige afgod, geld. In de macht van Bacchus, de drank. Hoeveel jongeren niet in de macht van drank en drugs? Hoeveel niet in de macht van een gokverslaving? En zo zouden we nog meer kunnen noemen. En een machtje komt er niet zomaar uit los. Ik zie wat jongens in mijn omgeving die helemaal elke vrijdagavond, elke zaterdagavond naar kroegen, keten toe gaan. Hun lichamen verwoesten. En ze weten het wel. Maar de trekkingskracht van die drank, die trekkingskracht van verdovende middelen, het is zo enorm sterk. Maria Magdalena was bezet gebied. 7 duivelen, totaal overmacht. En je zou zeggen, een hopeloos geval. Zo kennen we ook wel mensen van wie je zegt, dat is een hopeloos geval. Maar voor de Heere Jezus is niemand een hopeloos geval. Echt niet. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die redding van hem verwacht. Misschien wel een vader, een moeder. Denkt u maar aan Augustinus. van wie de bisschop Ambrosius zei, een kind van zulke, niet zoveel, hè? Want dat is Rooms. Maar een kind van zulke gebeden, staat er, een kind van zulke gebeden kan toch niet verloren gaan. Houd aan, grijpt moed. Ja, Jezus vond Maria Magdalena en maakte haar vrij. Ogen gaan open, een hart wordt gebroken. En die ontmoeting met de Heer Jezus, die werkelijke ontmoeting met de Heer Jezus, doet wat met een mens. Je wordt er een ander mens van. En eigenlijk moet ik zeggen, een nieuw mens van. Nieuw geboren, een totaal ander mens, een nieuw mens. En nu helemaal op God gericht. Een bevrijd mens, een verlost mens. En vanaf toen wilde Maria niet anders meer dan wat Jezus van haar vroeg. En ze wilde hem volgen. En ze wilde hem gehoorzaam zijn. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn woning. Gemeente, is Maria misschien die naamloze zondares uit Lucas 7, die dat kruikje vol kostbare nardes breekt en daar Jezus mee zalft als een bewijs van haar liefde? En ze is hem gevolgd vanuit Galilea, dat donkere, duistere land. Kan uit Galilea iets goeds komen? Nou, kijkt u maar die Galileërs die de Heer Jezus zijn gaan volgen. Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes, is een van zijn volgelingen. Rentmeester, minister van Financiën en een zekere Susanna, vermogende vrouwen die hem dienden uit hun goederen. Want dan is het allemaal voor u, Heere. Velen volgden hem, maar ook velen voor een tijdje, vanwege de wonderen die hij deed en de tekenen die hij deed. Volgen om brood en om vis. Maar deze vrouwen ging het om hemzelf. En Maria Magdalena was één van hen. Waar hij gaat, ging zij. Waar hij was, was zij. U al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Wij hebben hem lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn liefde werkt altijd weer wederliefde. Maria, hoe groot en sterk de liefde van Maria ook was, dat blijkt op de paasmorgen. Want in alle vier de evangeliën gaat zij voorop, laten we zeggen als de Petra onder de vrouwen, de discipelinnen. En ze doet inderdaad wel een beetje denken aan Petrus. Want zodra zij die weggewentelde steen ziet, dat open graf, dan haast ze zich naar de discipelen. En dan zegt ze, mannen, de Heere is werkelijk opgestaan. Hij leeft. Nee, dat zegt ze niet. Ze denkt aan grafroof, aan lijkschennis. En ze zegt, ze hebben de Heere weggenomen. Kunnen ze hem dan niet één ogenblik met rust laten? Pasen staat, gemeente, zo haaks op wat wij voor mogelijk houden, ook voor Maria. En wij denken vaak zo klein van de Heere. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen grepen ook zo diep in het leven van die vrouwen en van die discipelen. Dat Jezus gevangen werd genomen, nee. Dat hij zich gevangen liet nemen. Dat werd zelfs een aanstoot voor de discipelen. Zonder slag of stoot, hij gaf zijn handen en hij liet zich binden. En wat zegt ons avondmaalsformulier? Hij gebonden, opdat ik ontbonden zou worden. Hij tal van smaadheden geleden, opdat ik vrijgesproken zou worden in dat gericht van God. Plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Dat is de kern van het evangelie. Dat is het hart van de schrift. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Begrijp je het? Maria begreep er niets meer van. Een verward geloof. Vergane hoop. Maar als het over de liefde gaat. Ja, de liefde. De liefde voor haar Heere Jezus brandt als een vuur, want liefde is sterker dan de dood. Ze schijnt alleen te zijn achtergebleven bij dat graf. Petrus en Johannes zijn kennelijk weer weggegaan van het graf. Evenals die andere vrouw, of heeft Maria zich van hen losgemaakt? U kent het misschien wel dat je zegt, laat me nou even alleen. Als een man, een vrouw is weggevallen of een kind, dan gebeurt het wel dat ouders of een weduwe weduwnaar, zo'n hele verse weduwe weduwnaar zegt, laat me maar even alleen. Niet zoveel mensen om me heen. En het gebeurt heel vaak op een begrafenis, dat de begrafenisondernemer zegt, u kunt afscheid nemen langs het graf lopen en de familie, de naastbestaande blijven als laatste en blijven nog even bij dat graf. En komen soms nog herhaaldelijk terug bij dat graf in de dagen die volgen. Ook Maria was bij dat graf niet meer weg te slaan. Laten we er nou maar geen verkeerde dingen bij denken en harde woorden over spreken en haar veroordelen. Is het gemeente niet een bewijs van liefde? Augustinus zegt, we zouden hem niet zoeken als hij ons allang niet gevonden had. Misschien was Maria ook wel bang dat nu haar meester van haar was heen gegaan, die 7 duivelen weer zouden terugkeren en dat ze opnieuw in de macht kwam van duisternis en donkerheid en dat oude leven weer zijn kansen zou hernemen. Kan allemaal zeker, maar ze was voor al hem kwijt, Jezus kwijt die haar leven was geworden. Wat had ze graag haar lichaam verder willen verzorgen, zijn lichaam willen verzorgen. En dan een laatste dienst, een liefdedienst aan hem willen bewijzen. Om zo de herinnering aan de levende vast te houden. En vandaar die handen en die tassen vol met specerijen en met salven en poeders en kruiden. Voor de Sabbat was het allemaal haastwerk geweest, want de Sabbat naderde. En ze moesten rust houden naar het gebod. En ik denk dat ze nooit een Sabbat zo traag hebben zien voorbijgaan als deze Sabbat. En ze hebben verlangd naar het einde van die Sabbat om weer terug te kunnen keren naar dat graf. Om daar hun liefde te bewijzen aan een dode Jezus. Maar waar is nou zijn lichaam? Is het gestolen? Nou, gemeente, zijn vijanden, zijn tegenstanders hebben beter onthouden wat hij gezegd had dan zijn discipelen en de vrouwen, dat hij zou opstaan op de 3e dag. Maria, ben je vergeten wat hij gesproken heeft? Juist met het oog op zijn dood en daarna, want Pasen stond er op zijn programma. Nou, als ze dat nou onthouden hadden, ik heb zomaar zitten denken, als ze dat nou onthouden hadden, zouden ze dan niet zingend naar dat graf zijn gegaan? Zouden ze dan niet zingend op de paasmorgen bij dat graf zich hebben opgesteld? Ja, wat zal ik Maria verwijten? Want gemeente, laten we nou eens eerlijk zijn, houden wij zo vast aan het woord van God? Zijn wij van die vuurvaste gelovigen? Die pal staan op het woord en die door niks en niets ons uit het veld laten slaan? Nou, laten we ons liever spiegelen aan de liefde van Maria. En onszelf afvragen, gaat mijn hart nou ook zo uit naar de Heere Jezus Christus? Ben ook ik zo vol van hem, zoals deze vrouwen vol zijn van Jezus? Dat is de vraag. Maar gemeente, er is nog veel grotere liefde. Een veel grotere liefde dan de liefde van Maria voor Jezus. En dat is de liefde van de Heer Jezus voor Maria. En voor deze wereld. En voor zijn kerk. Hij is op de vroege morgen van deze dag uit de dood verrezen. Hij is opgewekt. Opgewekt, de daad van de Vader die daarmee betuigde dat hij tevreden is met het werk van zijn Zoon. En hij is opgestaan. En daar worden wij iedere eerste dag van de week weer bij bepaald. Zo mogen we de week beginnen vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En zo worden wij ook verzekerd van Gods trouw en zorg en van Gods liefde en ontferming. En let eens op de zorg van de hemel voor Maria. Ze heeft in dat lege graf gezien. En ze heeft een aanknopingspunt gezocht om te weten wat er met haar Jezus gebeurd kan zijn. En dat graf, jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een plaatje gezien, een tekening gezien van dat graf. Dat was niet zo'n graf zoals wij graven hebben in Haastrecht of in Gouda. Maar het was een rotsgraf, uitgehouwen in de rotsen. En daar moest je dan in om de doden daar een plaats te geven. En die afgewentelde steen, die zou toch een signaal moeten zijn voor Maria, voor de vrouwen, de discipelen, maar er gaat daar geen licht op. En Maria schrikt kennelijk niet eens van die twee hemelboden die daar zijn. Die niet in rouwgewaden, maar in, laten we zeggen, in feestkleding daar zitten. Zitten. Wat doet dat? Ze staan niet, zoals de jongens en meisjes, op de ark, in het allerheiligste van de tempel, de tabernakel. Die twee engelengestalten boven die ark, boven dat verzoendeksel, die staan. Maar deze engelen, die zitten. Een teken van de rust die overblijft vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus, de rust voor het volk van God. De eerste dag is dan ook een dag van rust en een voorafschaduwing van de rust die overblijft voor het volk van God. Maria ziet die engelen wel, maar ze lijkt er nauwelijks notie van te nemen. Zo kan dat gaan. Je hoort het niet, je bent zo opgesloten in je verdriet. Zo ingekapseld in je verdriet, je hoort het niet. Nou ja, ze is ook geen engel kwijt, maar ze is haar Heere Jezus kwijt. En zonder hem is haar leven geen leven meer. Jezus, leven van mijn leven. Maar als ik hem dan kwijt ben, dan heb ik geen leven meer, dan is deze wereld en dit bestaan alleen maar om te huilen. En als die engelen dan vragen waarom ze zo verdrietig is, antwoordt ze verward en gehaast, omdat ze mijn Heere hebben weggenomen en ik niet weet waar ze hem gelegd hebben. Ze is dat graf ingegaan, ze is daarin afgedaald, dieper de put in om hem te vinden, maar hij is daar niet. En ze wendt zich al snel af van die engelen. Heeft ze misschien iets gehoord buiten dat graf? Voetstappen? Of een schaduw gezien? Buiten dat graf klinkt een stem achter haar. Vrouw, waarom huil je zo? Waarom ween je zo? Emmaüs gangers kregen dezelfde vraag toen ze bedroefd terugliepen vanuit Jeruzalem. Pasen, de Heer is werkelijk opgestaan. En gaan terug naar Emmaüs bedroefd. En dan voegt de Heer Jezus zich incognito bij hen en vraagt waarom ze zo droevig zien. Het dringt niet eens tot haar door. En ze komt niet verder dan indien u misschien weet waar ze mijn Jezus, wat er met mijn Jezus is gebeurd. En als ze hem herbegraven hebben, zeg het mij alstublieft. Hoe komt ze hem nou op het spoor? Herinneringen zijn er genoeg. Maar met die herinneringen kan ze het niet doen. Oh ja, vroeger. Mensen zeggen dat wel eens, hè, tegen iemand die in het duister is. Kind van God. Denk nou eens even terug aan vroeger wat er was en hoe de Heer gesproken heeft. En toen, maar daar kun je het niet mee doen. Het gaat om de hernieuwde ontmoeting met de levende Christus. Vrouw, over wie heb je het eigenlijk? Dat vraagt ze aan hem, die ze ontmoet daar buiten dat graf, en die ze houdt voor de tuinman. Over wie heb je het nou eigenlijk? Ik heb het over mijn Heer, over mijn Kyrios, over hem. Dat woordje Kyrios, dat wil zeggen die de volle zeggenschap over mij heeft. Wiens eigendom ik ben geworden. Ze noemt niet eens zijn precieze naam. Ze zegt tot driemaal toe, hem, hem. En de tuinman, de hovenier, die moet maar raden over wie ze het heeft. Hij staat vlak bij haar en ze ziet hem niet. Zo gebeurt het nog wel eens. Zo ingekapseld in je verdriet, in je ellende. Zoveel tranen en hij is vlakbij en je ziet maar niet. Want ze is zo druk bezig met haar dode Jezus dat ze de levende niet ziet. Maar al ziet zij hem dan niet, hij ziet haar wel. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, hij maakt dat waar. En dan noemt hij haar naam Maria. Zoals een moeder een kind roept, dat kind dat is moeder kwijt. En dat loopt een beetje de ene straat in en de andere straat uit en het loopt te huilen. En mensen vragen misschien wel, lief kind, wat is er aan de hand? Ik ben moeder kwijt. En ineens dan is daar die stem die dat kind bij naam roept. Dat is de stem van moeder. Maria. Maria. En ze veert op. Het is alsof er een stroomstoot door haar heen gaat. Ze keert zich om. En het wordt Pasen. En zo gaat het toch, gemeente. Bekering is altijd omkeren. Niet langer met de rug naar God toe leven. Omkeren. Inkeren. Bekeren. Niet eens, maar telkens weer opnieuw omkeren. Bekeren. Dagelijkse bekering. Maria, wie zegt dat? Dat is de stem van de goede herder, geen vraag. Het is duidelijk voor Maria. Dat is de stem van hem die zijn leven gezet heeft voor de schapen. De Heere is werkelijk opgestaan. De dood heeft hem moeten loslaten en zijn kruis is het overwinningsteken geworden. Hij is opgestaan, dat is een feit. Dat is een feit. Veel meer dan een geschiedenisfeit. Het is een geschiedenisfeit. Jonge mensen, in 1 Korinthe 15 vind je dat geweldige hoofdstuk waar Paulus schrijft over de opstanding van de Heer Jezus Christus en zegt de feiten liggen voor het oprapen. Hoe kan iemand er nog aan twijfelen dat Jezus is opgestaan? En hij noemt dan een heel aantal getuigen. Hij is gezien door deze en door die. Hij is gezien door Petrus. En hij is gezien door Jacobus. En hij is gezien uiteindelijk door meer dan 500 broeders op één dag. Je kunt het nog allemaal navragen. Het is verifieerbaar. Doe het maar, vraag het maar, zegt Paulus. Vraag het maar na, het kan leien. De Heer is werkelijk opgestaan. Gemeente, Pasen is een feit, een heilsfeit. En nu hebben we vanmorgen gehoord uit onze catechismus. Het is nu opgevallen dat de catechismus niet inspeelt op het feit. Dat neemt de catechismus zonder slag of stoot aan. Zo is het. Maar steekt gelijk in op het profeit. Een wat ouderwets woord, maar wel een goed woord. Feit, profeit, nut. Wat is het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus nu voor mij? En voor jou. Nou, lees die zondag 17 thuis nog maar een keer door. En geef dan maar antwoord. En het gaat om een relatie. Het gaat om die eenheid. Het gaat erom dat hij mijn Heere is. Dat ik zijn kind mag zijn. Hij leeft. En hij zoekt zijn dwalende schapen om ze weer bijeen te brengen. Wat een liefde van de hemel. Ze zijn verstrooid, ze zijn verward. Hij zoekt ze weer op en brengt ze bijeen. En Hij verschijnt in zijn opstanding, na zijn opstanding, niet allereerst aan de hoge priester. Ziet u wel? Ziet u wel, meneer de hoge priester? Wel eerwaarde dat ik ben opgestaan. Hij verschijnt niet aan Pilatus, excellentie, ziet u wel dat ik ben opgestaan? Hij verschijnt allereerst aan wie? Aan een vrouw. Aan vrouwen. Een gemeente, dat is zeer revolutionair in de Grieks-Romeinse wereld. Dat is echt revolutionair. Want een vrouw, ja, een vrouw. Een vrouw, nou, is goed om kinderen te baren, is goed om het huishouden te beredderen. Een vrouw, tweede rangs, derde rangs. Zoals je lange tijd ook nog wel eens dat denigrerende grapje hoorde. Hè? Er is maar één rol voor een vrouw, dat is de deegrol. En een vrouw heeft maar één recht, het aanrecht. Maar dat is niet de taal van de schrift. Echt niet. En de Heere Jezus verschijnt aan de vrouw die als eerste gevallen is. Verschijnt hij op de paasdag en niet alleen dan op de kruispunten van het evangelie. Moet u maar eens nagaan, op de kruispunten van het evangelie. Daar staan de vrouwen. De vrouwen. Deze dingen zijn opgeschreven, schrijft dan Johannes in ditzelfde hoofdstuk vers 31, opdat ook u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat u door te geloven het leven hebben zult in zijn naam. Hij is zijn Maria niet uit het oog verloren. Hij verliest niet één van zijn kinderen uit het oog. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wat kunnen die schapen verstrikt zitten in verdriet, in zorg en in rouw en zelfs in een diepe depressie. En je kunt zo ver weg niet zijn. Je kunt zelfs zo ver weg zijn dat je onbereikbaar bent geworden voor anderen. Ook in pastoraat, ik ken dat, maar ook uit eigen leven. Die vernietigende macht van een depressie. En dat je onbereikbaar bent geworden voor een medemens. Onbereikbaar bent geworden voor zelfs psychiater en de psycholoog. Dat wij er met onze woorden niet meer bij kunnen. Zo ver, zo diep als een mens ligt, reikt onze stem niet. Maar God kan er wel bij. En zijn handen kunnen er ook bij. Dat is evangelie. Als je leven staat op het punt van kantelen. En dan ineens, hij is er, die stem achter u, die stem voor je. Een stem in het diepste verdriet, in de donkerste wanhoop, in de zwartste schuld. Als de dingen ons bij de handen afbreken en je radeloos dreigt te worden. Dan klinkt het, Maria, vrees niet. Ik heb u bij uw naam geroepen en u bent van mij. Hij noemt haar naam. Heeft hij mijn naam ook wel eens genoemd, uw naam, jouw naam genoemd? Toen je gedoopt werd, toen werd je ingedompeld als het ware in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij heeft je bij je naam genoemd in dat plechtig ogenblik van de heilige doop. Ik was, gemeente, op een dag in een hele diepe, bijna radeloosheid terechtgekomen. En dacht dat de dingen geen zin meer zouden hebben. En mijn geloof stond op een uiterst laag peil. Zou de Heere ook weten van mijn droevig lot? Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. En ik was moedeloos wat dingen aan het ordenen. En ineens valt daar mijn doopkaart, gedoopt. Zoveel januari 1955 in de badkapel in Scheveningen. Daar valt die doopkaart voor mijn voeten. Ik pakte hem op. Gedoopt door, weet ik welke dominee. Maar er staat boven die doopkaart, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt van mij. Gij zijt van mij. En dan breekt er iets van binnen. Dan zeg je, Heer, ja, u weet er toch van. U weet er toch van. Heere, wat een wonder, en dan wordt het zo anders. En misschien ben je niet eens gedoopt, maar nog klinkt zijn roepen in de prediking van het evangelie en klopt hij aan je deur. Al heb je je doop gelaten voor wat die doop is, hij staat ook vanmorgen aan die gesloten deur. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maria, hier ben ik. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. En dan, weet u wat er dan gebeurt? Dan valt Maria op haar knieën voor hem neer. Mijn schapen kennen mijn stem. En het klinkt stamelend en verwonderend, Rabboni, leermeester, mijn leermeester. Luther zegt, het gaat altijd in het evangelie, het gaat altijd om die kleine woordjes mijn en jou. Mijn Heere, mijn God, mijn Meester, de toe-eigening door het geloof, Rabboni. En nog één keer komt deze uitdrukking voor in het evangelie, in de geschiedenis van die blinde man, die daar zit langs die weg naar Jericho, en heeft gehoord dat de Heere Jezus langskomt en hij is scherp. En zodra hij hem hoort, begint hij te roepen om hulp, geef hem eens ongelijk. Heere, ontferm u mijner. En gelijk stapt de Heere op hem af en vraagt wat hij verlangt, dat ik ziende mag worden. Rabboni, dat ik ziende mag worden. En de Heere Jezus hoort en verhoort. Hij wordt ziende. Maria, ook haar ogen gaan weer open, verder open, en ze ziet. Gemeente, niet liever dan dat wil de Heere doen, je ogen openen. Je ogen openen. Er is een gebed dat hij altijd verhoort. Ik zeg niet dat hij de andere gebeden niet verhoort. Want ik ken dat probleem ook wel, dat je zegt, ja, hoort de Heere mijn gebed wel? En dan zegt onze catechismus, want toen wisten ze er ook wel vanaf, dat hij ons gebed vaak veel beter verhoort dan wij het bidden. Wij bidden soms om een steen, maar dan geeft hij niet die steen, maar dan geeft hij dat andere. Wij denken soms dat die en die bepaalde weg voor ons heel goed is en dat we daar goed mee zijn, die baan die we ambiëren. En we hebben er vurig om gebeden, maar het wordt niks, het gaat anders. En later mag je dan nog wel eens zeggen, Heer, het was goed zoals u het hebt gedaan. Wijsheid van u. Maria, ineens gaat haar ogen open en ze ziet Jezus. Jezus, heerlijk toch, hè? Als je ogen open gaan voor Jezus. En dan telkens weer opnieuw. Ik denk aan die mevrouw aan het heiligavondmaal. En die had het zo goed. En in de week daarna toen vroeg iemand, heb je gezien dat die ook aan het avondmaal was? Ze zei nee. Oh, heb je ook gezien dat die er was? Nee. Heb je dat niet gezien? Nee, ik heb Jezus gezien en Jezus alleen. En daar had ik genoeg aan. Maria Rabboni. Wat een liefde van Christus die het verlorene zoekt en die vasthoudt als wij gemeente niet meer kunnen vasthouden. Hij laat niet los de werken van zijn handen. Het is zo'n, ja, voor sommige mensen bijna een riddel, hè, aan het begin van de dienst, maar dat is het niet. Het is een geweldige toezegging, een geweldige belofte, een geweldig woord van God. Dat hij niet loslaat, dat hij niet prijsgeeft, laat varen de werken van zijn handen. En wat een kracht heeft zijn spreken, zijn stem, zijn woord. En wat weet hij met die stem en met dat woord machtig in en door te breken in onze levens als de hele boel op slot zit. Hij weet deuren open te maken, ook op Pasen. Hij wentelt stenen weg, zodat het Pasen wordt en voor het eerst en weer opnieuw Pasen wordt. Hij spreekt, gemeente, vanuit een geopende Bijbel. Laat die Bijbel nou maar dicht. Laat die Bijbel nou maar gewoon gesloten. Want je hebt dan wel zo vaak in die Bijbel zitten lezen. En het is al laat en je hebt een lange dag achter de rug. Laat die Bijbel nou maar dicht. Wie zegt dat? De boze zegt dat. Want hij weet dat de Bijbel een zeer gevaarlijk boek is. Het gevaarlijkste boek op aarde, dat is de Bijbel. Nou, dat weten ze ook in China, dat weten ze ook in Noord-Korea, dat de Bijbel een heel gevaarlijk boek is. Want het kost de Satan onderdanen. Onderzoek de schriften, die zeiden die van mij getuigen. En daarom is dat woord verboden in Noord-Korea. Je hebt het pas kunnen lezen, gemeente, dat 29 mensen geëxecuteerd zijn alleen om het feit dat ze de Here, de naam van de Here aanroepen, dat ze het woord van God lezen en met elkaar overdenken. Hij spreekt vanuit en door zijn woord. Ook als het vanmorgen misschien bij je allemaal op slot zit, houdt aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. En dan, het is alsof er een vers tussenuit is. Maria moet aan Jezus' voeten zijn neergevallen, hem vastgegrepen hebben. Omklemd staat er letterlijk. En daarmee heeft ze iets tot uitdrukking willen brengen van, en nu geen scheiding meer. Nu geen scheiding meer. We zullen elkaar nu niet meer loslaten. En Calvijn zegt dan heel nuchter en eenvoudig, Maria wilde een hemel op aarde hebben. Maar gemeente, de hemel is straks. En hier zijn we nog in het strijdperk van het leven. In de oefenschool van God. De oefenschool van geloof en hoop en liefde. Maria, je probeert mij tegen te houden op de weg die ik gaan moet. En jij wilt stilstand, maar Pasen is het feest van de voortgang en van de vooruitgang. Pasen is nog maar net begonnen. Ik las, gemeente, ooit eens een preek van professor dokter K. Schilder, die eminente theoloog van de gereformeerden vrijgemaakt. En hij zegt in die preek, dat vond ik heel mooi, Pasen, het is niet Pasen geweest, maar het is Pasen geworden. En dan doet hij dat, dan legt hij dat helemaal uit, hoe God in de tijd bezig is om Pasen verder uit de doeken te doen. En straks in zijn wederkomst zal hij Pasen ten volle uit de doeken doen, in de opstanding van de doden, in de graven die opengaan, en zalig zijn de doden die in de Heere Jezus zijn gestorven. Maria, ze lijkt wel een beetje op Petrus, vindt u niet? Op de berg der verheerlijking waar Petrus met Jacobus Johannes was. Mozes en Elia verschijnen. Dan roept Petrus in zijn enthousiasme, Heren, laten we hier maar blijven. Punt. Hier blijven, op die berg der verheerlijking. 3 tenten bouwen, 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 natuurlijk voor u. Maar nee, Petrus, Lucas schrijft, Petrus wist niet wat hij zei. En Maria, zij weet niet wat ze doet. Voor Maria Magdalena is Pasen al klaar. En ze zou zo een punt zetten waar God een komma zet. Want het gaat verder naar de hemelvaartsdag. En het gaat heen naar de uitstorting van de Heilige Geest. En dan wordt het nog rijker dan het is op de dag van de opstanding. En het gaat heen, gemeente, naar het laatste helsfeit. De wederkomst van de Heere Jezus. Spotters zeggen ook vandaag, daar komt helemaal niks van terecht. We wachten nou al zo lang. En dan zegt Petrus, dat is Gods geduld met deze wereld. Dat is zijn langmoedigheid met deze wereld. En u, verwacht u de wederkomst van de Heere Jezus? Verwacht u? Ik heb die vraag diverse keren zo gesteld in allerlei verbanden. En dan zeggen de mensen heel netjes natuurlijk, ja, wij verwachten de wederkomst van de Heere Jezus. Ja, wij verwachten de wederkomst, ja. Nu ga ik het anders vragen. Verlangt u naar de wederkomst van de Heere Jezus? Verlangt u? Verwachten zult u zeker doen, maar verlangen wij ook naar de wederkomst van de Heere Jezus? Naar de nieuwe aarde waarop alles, waarop hij alles en in allen zal zijn. Uw komst, uw wederkomst. De Heere bereidt de Maria op voor dat hij verder gaat. Maar hij laat zijn kinderen niet zonder troost. En dan krijgt ze ook nog een opdracht. Gaat heen naar mijn broeders. Hij heeft zich met ons verbroederd. Ik heet u niet meer vrienden. Ik heet u niet meer dienstknechten. Ik heet u vrienden. Ik heet u broeders. Broeders en zusters. Van elkaar. Eén Heere. Eén en hetzelfde geloof. Maar broeders allereerst en zusters allereerst van hem. Jezus. Dan krijg je een vader in de hemel en broeders en zusters op aarde erbij. En hoe weet ik nu dat ik dat ben? Nou, weet je wat het kenmerk is? Liefde, Jezus. Dan zal geen mens op het huisbezoek vragen aan de ouderlingen: kunt u mij nou eens vertellen of ik mijn vrouw of mijn man echt lief heb? Nou, zo'n vraag stel je niet. Nou, als je de Heere Jezus Christus lief hebt, weet je het. Weet je toch voor jezelf. Jezus is mij genoeg. Zeg mijn broeders, ik vaar op nog even en jullie zijn aan deze zijde en ik ben aan de overzijde van de dood. Maar daarmee is de grote verbroedering aan het kruis niet ongedaan gemaakt. Het gaat door. Want gemeente, straks, onze catechisme zegt zo mooi, hè, hij is dan wel niet meer onder ons op de aarde, maar naar zijn godheid, geest, genade en majesteit wijkt hij nimmer meer van ons. Maria, het wordt tijd. Ik moet verder en jij moet ook verder. Want je hebt nog een opdracht, iets te boodschappen aan mijn broeders en zusters. Paasevangelie moet verder. Zeg dat de doodgewaande leeft. En Maria wilde vasthouden en wij zouden soms in de huid van die vrouwen willen kruipen. Maar gemeente, wij moeten zometeen ook weer verder. Het was dokter van de Werf, niet bepaald van mijn en uw richting, in de 70-80 jaren predikant van de Domkerk in Utrecht. Maar dit vond ik dan wel mooi, dat hij elke dienst beëindigde met te zeggen: gemeente, onze dienst hier is ten einde, maar uw dienst en mijn dienst in de wereld begint nu weer en gaat weer verder. Vanaf deze zondag. Zout en licht te mogen zijn. En gemeente, dan is er heel wat te boodschappen. De kerk is vandaag rijker dan de vrouwen en de discipelen op de paasdag waren. Maar dan moeten wij de dingen wel bezien vanuit Jezus' volbrachte arbeid. En dan klemt de vraag of wij ook inderdaad rijker zijn. Hoeveel duivelen heeft hij voor ons al niet verdreven en hoeveel steden heeft hij voor ons al niet afgewenteld? En hoeveel zalige woorden van eeuwig leven heeft hij niet tot ons gericht? En nu gemeente, het laatste woord is aan u. Rabboni, mijn meester. Amen. Psalm 116, dat eerst. Psalm 116, daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En het zevende vers, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. 5 en 7 van Psalm 116. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 56 is onze slotzang voor deze morgen. Daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Gemeente hier en thuis, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Zegen. Zegen. Zegen.